U mag in uw Bijbel gaan naar Leviticus hoofdstuk 4. Een wat langer hoofdstuk, maar ik heb toch gemeend dat ik dit met u wil lezen. Leviticus hoofdstuk 4, en daar staat als volgt. De Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg. Als een persoon zondigt door een onopzettelijke overtreding van enig gebod van de Heere, iets wat niet gedaan mag worden, maar wat hij toch doet tegen een van de geboden. Ook als de priester de gezalfde gezondigd heeft, zodat het volk schuldig wordt, dan moet hij voor zijn zonde die hij begaan heeft als zondeoffer aan de Heere een jonge stier aanbieden. Het jong van een rund, zonder enig gebrek. Dan moet hij de stier bij de ingang van de tent van ontmoeting voor het aangezicht van de Heer brengen. Zijn hand op de kop van de jonge stier leggen. En de jonge stier slachten voor het aangezicht van de Heere. Vervolgens moet de priester, de gezalfde, een deel van het bloed van de jonge stier nemen en het naar de tent van ontmoeting brengen. Dan moet de priester zijn vinger in het bloed dopen. En een deel van het bloed moet hij 7 keer sprenkelen voor het aangezicht van de Heere, namelijk voor het voorhangsel van, het heilige. En de priester moet een deel van het bloed strijken op de horens van het altaar voor het geurig reukwerk dat in de tent van ontmoeting staat voor het aangezicht van de Heere. En hij moet al het overige bloed van de jonge stier uitgieten aan de voet van het brandofferaltaar dat bij de ingang van de tent van ontmoeting staat. Verder moet hij al het vet van de jonge stier van het zondoffer omhoog heffen. Het vet dat, dat de ingewanden bedekt. En al het vet dat aan de ingewanden vastzit. Dan de beide nieren met het vet dat eraan vastzit. Tegen de lendenen aan en de kwab aan de lever. Die hij tegelijk met de nieren moet verwijderen. Net zoals het van het rund van het dankoffer omhoog geheven wordt. De priester moet dat vervolgens op het brandofferaltaar in rook laten opgaan. Maar de huid van de jonge stier en al zijn vlees met zijn kop en met zijn poten en zijn ingewanden en zijn mest, dus heel de jonge stier moet hij naar buiten brengen, tot buiten het kamp. Naar een reine plaats, naar de stortplaats van de as. Dan moet hij hem op het hout met vuur verbranden, op de stortplaats van het as moet hij verbrand worden. Als echter heel de gemeenschap van Israël zonder opzet gezondigd heeft en de zaak voor de ogen van de gemeente verborgen gebleven is en zij iets gedaan hebben tegen enig gebod van de Heere wat niet gedaan mag worden en dus schuldig zijn geworden en als de zonde die ze daarentegen begaan hebben bekend is geworden, dan moet de gemeente een jonge stier, het jong van een rund, als zondoffer aanbieden en die voor de tent van de ontmoeting brengen. Vervolgens moeten de oudsten en de gemeenschap hun handen op de kop van de jonge stier leggen voor het aangezicht van de Heere. Daarna moet men de jonge stier slachten voor het aangezicht van de Heere. Dan moet de priester, de gezalfde, een deel van het bloed van de jonge stier naar de tent van de ontmoeting brengen. En de priester moet zijn vinger in een deel van het bloed dopen en dat 7 keer sprenkelen voor het aangezicht van de Heere, namelijk voor het voorhangsel. Een deel van het bloed moet hij dan op de horens van het altaar strijken dat voor het aangezicht van de Heere is, in de tent van de ontmoeting. En al het overige bloed moet hij uitgieten aan de voet van het brandofferaltaar dat bij de ingang van de tent van ontmoeting staat. Verder moet hij ook al zijn vet eruit omhoog heffen en op het altaar in rook laten opgaan. Hij moet dan met de jonge stier doen zoals hij met de jonge stier van het zondoffer gedaan heeft. Zo moet hij ermee doen. Zo zal de priester voor hen verzoening doen en het zal hun vergeven worden. Vervolgens moet hij de jonge stier naar buiten brengen, tot buiten het kamp, hem verbranden net zoals hij de eerste jonge stier verbrand heeft. Het is een zondoffer van de gemeente. Als een leider zich gezondigd heeft en zonder opzet tegen een van alle geboden van de Heere zijn God iets gedaan heeft wat niet gedaan mag worden zodat hij schuldig is, of als zijn zonde die hij daarentegen begaan heeft hem later bekend gemaakt wordt, Dan moet hij zijn offergave brengen. Een geitenbok. Een mannetje. Zonder enig gebrek. Dan moet hij zijn hand op de kop van de bok leggen en hem slachten op de plaats waar men het brandoffer slacht, voor het aangezicht van de Heere. Het is een zondoffer. Vervolgens moet de priester met zijn vinger een deel van het bloed van het zondoffer nemen en het op de horens van het brandofferaltaar strijken. Hij moet het overige bloed aan de voet van het brandofferaltaar uitgieten. Verder moet hij al het vet ervan op het altaar in rook laten opgaan, net zoals het vet van het dankoffer. Zo zal de priester voor hem verzoening van zijn zonden doen en het zal hem vergeven worden. Wel, als één persoon uit de bevolking van het land zonder opzet gezondigd heeft, omdat hij iets gedaan heeft tegen een van de geboden van de Heere, iets wat niet gedaan mag worden, zodat hij schuldig is geworden, of als zijn zonde die hij begaan heeft hem later bekendgemaakt wordt, dan moet hij zijn offergave brengen. Een geit, een vrouwtje, zonder enig gebrek voor zijn zonde die hij begaan heeft. Dan moet hij zijn hand op de kop van het zondoffer leggen en men moet dat zondoffer slachten op de plaats van het brandoffer. Vervolgens moet de priester met zijn vinger een deel van haar bloed nemen en het op de horens strijken van het brandofferaltaar. En al haar overige bloed moet hij aan de voet van het altaar uitgieten. Verder moet hij al het vet ervan verwijderen, net zoals het vet van het dankoffer verwijderd wordt. En de priester moet het op het altaar in rook laten opgaan als een aangename geur voor de Heere. En zo zal de priester verzoening voor hem doen en het zal hem vergeven worden. Wel, als hij nu een lam brengt als zijn offergave voor een zondoffer, het moet een vrouwtje zijn dat hij brengt, zonder enig gebrek. Dan moet hij zijn hand op de kop van het zondoffer leggen en het slachten als een zondoffer op de plaats waar men het brandoffer slacht. Vervolgens moet de priester met zijn vinger een deel van het bloed van het zondoffer nemen en op de horens van het brandofferaltaar strijken. En al zijn overige bloed moet hij aan de voet van het altaar uitgieten. Verder moet hij al het vet ervan verwijderen, net zoals het vet verwijderd wordt van het lam van het dankoffer. De priester moet het op het altaar in rook laten opgaan, op de vuuroffers van de Heere. Zo zal de priester verzoening voor hem doen over zijn zonde die hij begaan heeft. En het zal hem vergeven worden. Natuurlijk is het een langer hoofdstuk. En ik hoop ook dat u gezien heeft dat er verschillende personen zijn die hierin besproken worden. Er zijn grote overeenkomsten. Het begon met de priester en toen de leiders. En toen, of tenminste de hele gemeenschap van Israël en toen een leider en toen gewoon iemand van het volk. Ja, vier personen. Nu, daar wil ik volgende keer waarschijnlijk wat meer op ingaan. Maar eigenlijk is dit het eerste offer. En dat heb ik al eerder gezegd. Dit is theologisch gezien het eerste offer. Want dit gaat eigenlijk over het zondoffer. Hier begint eigenlijk alles mee. Dat dit later behandeld wordt in Leviticus was omdat dit niet een offer was wat dagelijks gebracht werd of het meest belangrijke was, het meest frequent was. Dat was inderdaad het brandoffer waar het mee begon in Leviticus 1. Maar hier start het eigenlijk voor elke Israëliet mee. Het zondoffer. Want zonde, ongerechtigheid, is de eerste en de grootste en de meest belangrijke barrière die opgeheven moet worden tussen mens en God, tussen een Israëliet en God. En om dat helder te krijgen zijn er eigenlijk twee dingen wat noodzakelijk. En dat wil ik eigenlijk vandaag wat gaan uitleggen. En dat is als eerste dat we Gods heiligheid gaan begrijpen. Want het hele offer en alles wat daar rondom was, de hele tempeldienst en alles hoe dat ingedeeld was en alles wat we tot nu toe gelezen hebben, is het essentieel om de heiligheid van God te begrijpen. En daarnaast, het tweede deel, is eigenlijk de zondigheid van de mens. En dan niet zozeer alleen maar de zonde, maar ook de verontreiniging van leven in deze wereld. Ja, het is veel breder dan alleen maar een zonde die in ons hart zit. Nee, het is de verontreiniging van het leven in deze wereld die ook een barrière vormt naar God. Dus de twee dingen die we goed moeten gaan begrijpen, is de volmaakte, perfecte reinheid van God en de onvolmaaktheid en de onreinheid van de mens. De puurheid van een levende God en de besmettelijkheid, en dan zeg ik er een woordje bij, en de dood van de mens. Deze twee facetten zijn cruciaal en ik wil u meenemen naar als eerste naar Gods heiligheid. En u mag gaan naar Exodus 15 en ik plaats zo een aantal versen achter elkaar. Exodus 15 vers 11. Want als wij spreken, en wij komen meer vanuit een Nieuw Testamentisch perspectief van heiligheid. En dan hebben wij vaak de indruk, en dat is ook hoe we het behandelen, Gods heiligheid is een karaktereigenschap van God. Het is een reflectie van zijn wezen. Het is zijn volmaakte perfectie, vrij van elke onvolmaaktheid of onzuiverheid. Hij is volmaakt zuiver, moreel, volmaakt, puur. En dan plaatsen wij dus inderdaad, dan kijken wij naar Gods innerlijke perfectie. Dat is hoe wij vaak het zien. En dat is ook zo. Zie, en dat lezen we eigenlijk ook voor een gedeelte in Exodus 15 vers 11. Maar er zitten een paar nuances aan. In Exodus 11, waar Mozes een loflied zingt. En hij zingt daar het volgende. Wie is als u onder de goden, heren? Wie is als u verheerlijkt in heiligheid? Nou, het klopt dat Mozes hier inderdaad spreekt over Gods innerlijke volmaakte perfectie. Maar hij laat ook zien dat God uniek is. Onvergelijkbaar. Met wie kunnen we u vergelijken? Dat is eigenlijk wat hij hier zegt. En het antwoord is, niemand. Niemand. God is in dat opzicht, en zijn heiligheid laat ook zien dat God een exclusieve God is. Totaal anders dan alles wat er anders is. Dus ja, God is inderdaad vrij van zonde. Hij heeft een morele perfectie. Dus u begrijpt wat ik daarmee bedoel. Dat er in God geen zonde is en geen zonde kan zijn en het niet bestaat in God. God kan niemand tot zonde verleiden, zelfs, zegt Jacobus. Maar God is ook exclusief in zijn heiligheid. Het is eigenlijk dat God eigenlijk zichzelf in relatie tot anderen apart zet. Dat is ook wat heiligheid is. En dat zien we bijvoorbeeld ook in hoofdstuk 19 van Exodus. Zie waar ik net over sprak, wie is als u, dat spreekt een stuk over Gods relatie tot zichzelf. Hij zet zichzelf helemaal apart. Wie is als u? Niemand. Ik sta helemaal uniek en alleen. Ik ben de enige waarachtige God die heilig is. En heilig wil zeggen, ik sta volledig apart. Zie maar, Gods heiligheid is meer dan vrij van zonde. Dat lezen we bijvoorbeeld ook hier in Exodus 19, vers 21 en 22. En Mozes is bij God, bij de Heer op de berg. En de Heer zegt dit. De Heer zegt tegen Mozes, ga naar beneden. Waarschuw het volk. Anders zullen zij doordringen tot de Heer om hem te zien. En zullen velen van hen vallen. Ook de priesters die tot de Heer naderen, moeten zich heiligen. Anders zal de toorn van de Heer over hen losbarsten. Zie, het beeld wat God hier schetst is, ik ben heilig. De berg waarop we staan, de berg Sinai, is heilig. Laat niemand die betreden, want dat gaat mis. Zie, God zet zich als het ware apart neer. Mijn heiligheid zet mij volledig apart. Vers 23, toen zei Mozes tegen de Heer, het volk kan de berg Sinai niet beklimmen. Want u hebt onszelf gewaarschuwd door te zeggen, grens de berg af en heilig hem. Zie, en daar kun je zeggen dat God als het ware ook laat zien dat er zijn heiligheid spiegelt als het ware constant een relatie af met de mensen om zich heen en de omgeving om zich heen. God zegt, dit is mijn berg, die is nu heilig. Daar mag je niet opkomen. Niemand niet. Het maakt God uniek. Maar het maakt God ook gevaarlijk. Zie, dat is iets wat zo essentieel is in de gedachte die in het Oude Testament naar voren komt. De heiligheid van God maakt God in zekere zin ook gevaarlijk. Laat niemand de berg betreden. Als iemand dat doet, dan zullen de velen vallen. En dat betekent sterven. Ga dus mee naar het mooie hoofdstuk in Jesaja, Jesaja hoofdstuk 6. Een belangrijk hoofdstuk als het gaat over Gods heiligheid. En dit is natuurlijk wat later in de openbaring van God, waar een paar honderd jaar later zijn, waarin ook, wat zullen we zeggen, de heiligheid van God ook helder verwoord wordt, maar waar ook weer duidelijk te zien is dat de heiligheid van God ook in een bepaalde relatie staat met zijn omgeving. Het is niet alleen maar, ik ben heilig, ik ben vrij van zonde. Er is een correspondentie naar zijn omgeving toe, als het ware. Zie, Gods heiligheid maakt hem in zekere zin onbenaderbaar. Jesaja hoofdstuk 6, we kennen het hoofdstuk, in het jaar dat koning Uzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoog verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Serafs stonden boven hem, ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Tot zover even. En het beeld wat hier geschetst wordt is, Israël had een koning Uzia, die had 52 jaar geregeerd. Stabiliteit. Ik zeg niet dat het de beste koning was, dat was die ook niet. Maar er was stabiliteit. Die koning sterft. Wat gaat er met ons gebeuren? Hoe stabiel zal het land zijn? Waar gaan we heen? Wel, in dit visioen, in dit beeld, zo krijgt eigenlijk Jesaja hier het beeld te zien dat het niet Uzia was die op de troon zat, maar God. God die op de troon zit. En het is eigenlijk wel, er zijn 3 dingen hier. God zit op de troon. Hij wordt hierom geschreven als een hoogverheven troon. Ik denk niet helemaal dat de vertaling daar wel juist is. Het is een troon. Dat is Gods heerschappij. Hij is hoogverheven. En de zomen van zijn gewaad vullen de tempel. Dat is een beetje het beeld. Een koninklijk gewaad. God in al zijn glorie zit op de troon. En dat veroorzaakt, dat beeld, een heilig God in zijn volle aanwezigheid, dat veroorzaakt een reactie bij serafs. Engelen, met een hoge rangorde. En wat zingen die, of die zeggen, of riepen? Ze roepen het zelfs, de een tot de ander, heilig, heilig, heilig is de Heere. Dat het 3 genoemd wordt, dat begrijpen we denk ik ook wel, dat God volmaakt heilig is, een herhaling. En het laat ook zien dat die engelen, die serafs die daar zijn, die inderdaad ook in relatie staan tot Gods heiligheid en daarop reageren. Dit is wat de reactie van Gods heiligheid opwekt in de cherubs of in de serafs. Maar kijk eens wat het doet bij Jesaja, vers 5. Die dit te zien krijgt en die zegt dus, wee mij, want ik verga. Oog in oog met Gods heiligheid komt daar een reactie op. En een reactie die inderdaad zegt, wee mij, want ik verga. Ik ben een man van onreine lippen. En woon te midden van een volk met onreine lippen. Zie wat Gods heiligheid hier doet, is dat aan 2 kanten, je ziet het dus dat de cherubs of de serafs in een relatie staan tot Gods heiligheid en dat bejubelen. Maar Jesaja, in relatie tot Gods heiligheid, ziet hij zijn eigen ongerechtigheid, zijn eigen onreinheid. Dus de afspiegeling van Gods heerlijkheid, als het ware, als hij dat te zien krijgt, is er maar 1 reactie en dat is, ik verga. Ik bedoel, als er al een prediker was die inderdaad oordeel verkondigd heeft, dan was het Jesaja. Wee u, wee u. In de eerste 39 hoofdstukken van zijn boek. Maar hier spreekt hij een oordeel uit over zichzelf. Wee mij. Ik verga. Ik kom om. Ik ben verloren. Dit is mijn einde. Zie je, alles wat die heiligheid van God teweeg brengt in Jesaja, is dat hij een vonnis over zichzelf uitroept, zijn eigen onwaardigheid verafschuwt en als het ware zijn eigen onreinheid of ongerechtigheid of onheiligheid verfoeit. Zie, Gods heiligheid is vaak te zien in een bepaalde relatie met wezens en schepselen. Het staat niet op zichzelf, er is een continue reactie op. Zie, het is meer dan alleen maar God is moreel perfect en hij staat en hij is glorieus. Er komt een reactie op. Gods heiligheid staat in relatie met. Je zou het zelfs zo kunnen zien dat hoe dichter iets nadert tot God, hoe heiliger het moet zijn en hoe heiliger het wordt. Toen God op de berg Sinaï kwam, wat zei hij? De berg is heilig. Wie kon er alleen maar op? Mozes. De priesters moesten zich heiligen. En het volk moest op afstand blijven. We zien de gradaties. Het volk moest op afstand blijven. De priesters moesten zich heiligen. En alleen Mozes mocht naar voren. Maar dat zien we ook bij Jesaja als we verder lezen. Vers 6 en 7. Maar een van de serafs vloog naar hem toe. Ja, waar hij inderdaad zegt, ik ben verloren. Maar deze serap vliegt naar hem toe. Of seraf. Nam een gloeiende kool in zijn hand. Die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan. Zegt Jesaja. En zei, zie. Deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. We lezen vers 6 en 7 nog een keer. Een van de serafs vloog naar mij toe, had een gloeiende kool in zijn hand die hij met de tang van het altaar genomen had. Hij raakte mij mijn mond aan en zei, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zie uw misdaad, zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Zie, dit is een man die dus eigenlijk door Gods heiligheid apart wordt gezet. En eigenlijk door God wordt gezegd, je kan dichtbij komen. Ik zet jou in een speciale relatie met mij. Ik heilig jou. Was die perfect? Nee. Waren ze zonde verzoend? Ja. Was die bruikbaar instrument geworden? Ja. Zie, dat is eigenlijk wat heiligheid in het Oude Testament ook veel meer voor ogen heeft. Dat iemand tot God kan naderen en apart wordt gezet voor een bruikbaar doel die God voor ogen heeft. Ze dus wordt in een speciale relatie gezet voor God om te gebruikt te worden. Zijn onreinheden worden weggenomen en Jesaja wordt, zoals het hier ook staat, geheiligd. Dat is ook waarom we bijvoorbeeld als je doorleest, en ik heb daar een aantal referenties bij gegeven, wordt het gesproken in Exodus 12, 16 over een heilige samenkomst. Dus een samenkomst die in relatie staat tot God. Apart gezet voor hem. En daarom is het een heilige samenkomst. God staat centraal. Een heilig volk. Exodus 19 vers 6. We hebben er lang bij dat vers stilgestaan. Dat inderdaad dat we kunnen zien dat Israël apart werd gezet door God. Een heilige natie. Wat was het doel? Apart gezet voor God. In een speciale relatie met God. De ark was heilig. Voorwerpen in de tempel waren heilig. De stad van David was heilig. We hebben natuurlijk het heilige der heiligen. Zie je, bij al deze dingen waar ik net over sprak, over deze personen, dingen, voorwerpen, gaat het niet zozeer over het feit dat die heilig zijn in de zin van moreel perfect. Nee, hoe ze in relatie staan tot God. Apart gezet voor de Heer. In een speciale, unieke verhouding gezet, apart voor Hem. Overgeplaatst van het gewone naar het heilige. Van het onreine of het onheilige naar het heilige. God heiligt het voor zichzelf. Om een hele nauwe relatie mee aan te gaan. En alleen wat geheiligd was, mag in zijn nabijheid komen. Dat is een heel belangrijk principe. Daar kom ik straks nog wat bij terug. Maar alleen wat geheiligd is, mag in zijn nabijheid komen. Alleen wat heilig is, mag tot hem naderen. Denk maar aan de priesters. Dat waren de enigen die in de tempel mochten dienen. Als je de tempel zag, en dan is dat een ruit waaraan overal doek omheen staat en er is maar één ingang. En het eerste wat je daar ziet is het brandofferaltaar. Verder kwamen de mensen niet. De rest was voor de priester. En wat we net lazen was dat de priester dus bloed pakte voor zijn eigen offer, voor zijn eigen zondoffer. En dan moest hij naar het heilige, de tent binnen. Wat, dat hebben we nog niet eerder gelezen. En hij moest niet alleen het altaar daar reinigen van zonde, maar ook het reukofferaltaar. Zie, ze waren apart gezet. En het zondoffer, accent waar we vandaag dan gelezen hebben, accentueert op bijzondere wijze dat God heilig is. En dat naderen tot hem, het hele offersysteem, allemaal voortvloeit uit Gods heiligheid. Alles was zo geplaatst en zo georganiseerd om te getuigen dat er een heilig God in hun midden was. Alle inzettingen en regels, als u verder, en dat is een stukje huiswerk, lees rustig verder door Leviticus. Ja? Alle inzettingen en regels rondom de offers getuigen dat een heilig, dat God heilig was en dat niemand hem zo kon benaderen. Dat overal barrières waren opgeworpen. De eerste barrière was heel eenvoudig het kamp. Maar waar werd de stier die geslacht was, en althans het bloed en het vet wat geofferd werd, waar werd de rest? Buiten het kamp. Dat is de barrière, buiten het kamp. Dan heb je het kamp, dan heb je tempel. En dan heb je het heilige der heiligen. Alles, overal barrières. Gods heiligheid is de centrale gedachte in alle offers. Laat u eens meegaan naar Hebreeën om een klein stukje toepassing te maken voor ons. En een van de mooiste dingen is dat, is zo eenvoudig, dat ligt eigenlijk in elke brief van Paulus, waar Paulus begint met de gemeente aan te spreken, en dan spreekt hij over de heiligen in Korinthe. De heiligen te Filippi. Maar ik lees Hebreeën 10, 19, 23 en hier kunnen we alle kanten op met de toepassing, omdat het zo mooi is wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft en zo rijk. Hebreeën 10, vers 19. Omdat wij nu broeders, hè, natuurlijk onze zusters, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Zie, dit is eigenlijk wat de schrijver wil zeggen. Alle barrières die er voor die tijd waren, zijn nu weg. We hebben vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Langs een nieuwe, een levende weg die Hij voor ons ingewijd door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water, laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Want hij die het beloofd heeft, is getrouw. Zie? En dit spreekt over die barrières die er allemaal waren, dat de Heer Jezus Christus die heeft weggenomen. Voor een ieder die inderdaad in hem gelooft, hebben wij de vrijmoedigheid om direct tot God te gaan met een waarachtig hart in de volle verzekerdheid van ons geloof. En wat staat er? Nu ons hart gereinigd is van slecht geweten en ons lichaam gewassen met rein water. Laten we de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Zie je dus. Zo gevaarlijk om inderdaad die heiligheid van die God, dat God heilig is, om dat als het ware ons weer verder terug te laten duwen. Zeker als we onze eigen ongerechtigheid zien en onze eigen zonde en onze onreinheid. We weten dat Gods heiligheid gevaarlijk is. Maar het gevaar is geweken voor ons. Alle barrières zijn weg. Alle barrières zijn opgeheven. Wij mogen vrij tot een heilig God naderen. Niet omdat wij goed zijn, maar omdat hij ons ziet. Door het offer van de Heer Jezus Christus heen. Hij ziet ons alsof wij bekleed zijn als Christus in volmaakte heiligheid. Mensen, wat een groot voorrecht. Wat een groot voorrecht. Maar vergeet niet, God blijft heilig. Terug naar het Oude Testament. God geeft namelijk nog een verdere indeling als je kijkt naar wie er mocht offeren. Want niet iedereen mocht zomaar komen offeren. God maakte een tweedeling als het ware. God maakte een indeling. Alles wat onderverdeeld in relaties was met God, er waren twee mogelijkheden. Het was heilig of het was niet heilig. Alle voorwerpen, alle personen, het was heilig of het was niet heilig. Er was geen andere weg. En we zouden zelfs kunnen zeggen in wat eenvoudiger termen, iets was apart gezet voor God, heilig verklaren, of iets was alledaags. Gewoon. Van alledaags bruikbaar. Zie, en dat is ook waarom ik zeg van, het is goed om te begrijpen dat de heiligheid van God vaak een relatie aangeeft tot hem. En ik had het net al gezegd, de priesters, die waren afgezonderd, die mochten tot God naderen. Als ze weer verontreinigd waren, dan moesten ze heel hard werken. Of nee, dan moesten ze offers als eerste, misschien wel goed om te zeggen, als je dus inderdaad keek naar wat de priesters moeten doen, dat was constant wassen. Dan zeg je van, wassen ze hun ongerechtigheid weg? Nee, maar het was een constante herinnering voor een priester. Dat zij apart waren gezet en vrij moesten blijven van elke onreinheid, voordat ze weer de tempel in gingen. Ze moesten offers brengen voor hun eigen zonde. We hebben dat net gelezen in hoofdstuk 4, het eerste stuk. Leviticus hoofdstuk 4, vers 12, toen we lazen dat het offer van de priester geslacht was, moest hij de rest, wat er overbleef van die stier, van die jonge stier, moest hij naar buiten de kamp brengen. Wat staat er dan zo mooi bij? Op een reine plaats. Als dat een onreine plaats was, kon hij niet meer terug. Dan kon hij de tempel niet meer in. Want dan was hij verontreinigd. Maar de andere indeling, dat was het onheilige. Maar het onheilige, dat was eigenlijk weer onderverdeeld in twee. Ja, het was niet zomaar, we hebben daar heilig en onheilig en dat is het. Nee, het onheilige, of het gewone, het alledaagse, verdeelden wij ook weer onder. Werd ook in de Bijbel onderverdeeld in twee, in rein en onrein. Zie, voor degenen die nog eens wat enthousiast zijn en in Leviticus willen lezen, als je verder gaat, dat, en je leest hoofdstuk 11, 12, 13 en 14 en 15, oh, dan zie je daar ook dat er eigenlijk constant gesproken wordt, niet over zozeer over zonde, maar over onreinheid. En iemand die onrein was, kon niet de tempel in. Die kon geen offer brengen. En waarom niet? Die lag te ver bij God vandaan in zijn relatie. En dan wil ik u ook meenemen wat eigenlijk onreinheid inhield. En het had niks te maken met discriminatie, maar een heilig volk, of een heilige God die bij zijn volk woonde, tot hem kon niets onvolmaaks naderen. Alle gebreken, alle handicaps, bij de priesters althans, alle ziekte, alle onvolmaaktheden toonde de fysieke gevolgen van de besmettelijkheid van zonde en de gevolgen daarvan. Zie, dat is wat je bij onreinheid moet gaan voorstellen. Onreinheid was feitelijk het leven in deze wereld. Gevallen wereld. Waar zaken zijn, wat eigenlijk, kan ik beter zeggen, de gevolgen in deze wereld leiden steeds naar de dood toe. Een handicap is een onvolmaaktheid. Kan niet bij God komen. Een dier dat niet volmaakt was, kon niet geofferd worden. Een priester die niet volmaakt was, en dan bedoel ik, als die een handicap had, kon niet dienen in de, kon geen offers brengen en mocht geen offers slachten. Zie je, dit is eigenlijk wat die indeling tussen rein en onrein laat zien. Reine mensen waren gewone mensen die een offer konden brengen. Die konden tot God naderen. Maar de onreine mensen droegen eigenlijk de gevolgen, fysiek zichtbaar, van leven in een gevallen wereld. En die konden zich niet direct voor een heilig God stellen. Zie dus wat ik net opnoemde. Ziekten, onvolmaaktheden, fysieke gevolgen, besmettelijkheid, besmettelijke ziektes of zelfs geboorte van kinderen. Zaadlozingen van een man. Melaatsheid, schimmel in het huis. Als je doorleest, we komen ze allemaal tegen. Gemeenschap tussen man en vrouw. Elke keer lezen we, dan is iemand onrein. Dan is dat voorwerp onrein. Dan is het huis onrein. Het laat alleen maar zien. Fysiek. Fysieke beelden. Waarmee een Israëliet kon zeggen en ingeprent kreeg. Dit zijn allemaal gevolgen van deze gevallen wereld. Waar God mogelijkheid gaf tot herstel. Want denk maar eens mee. Heilig, rein en onrein. Priesters, Israël, heidenen. De heidenen waren onrein. Of wat denken we bij de dieren? Je had offerdieren, die waren heilig. Je had gewone alledaagse dieren, prima. En je had onreine dieren, die niet geofferd mochten worden en niet gegeten. Of plaatsen. De tabernakel was heilig. Het kamp was gewoon. Buiten het kamp was onrein. En als je dat zo ziet, dan zie je ook dat dus de gelovigen in Israël erna streefde om inderdaad rein te worden, rein te blijven, om maar inderdaad heilig voor de Heer te kunnen staan. En hier zien we dus eigenlijk dat in al die onvolmaaktheden die onreinheid naar voren brachten, eigenlijk laat zien van dat de verantwoordelijkheid gegeven werd aan de gelovigen in Israëliet om te streven naar reinheid, zodat ze offers konden brengen en konden naderen tot God. Ik bedoel, reine en onreine dieren, wat je wel en wat je niet mocht eten. Wat kreeg Israël te zien? Jullie zijn apart gezet voor mij. Jullie staan in een unieke relatie met mij. Onreinheid na geboorte. Hebben we dan ook niet zoiets van raar? Onreinheid na geboorte, wat kun je eraan doen? Niets. Maar dat is het punt niet. De mens staat niet centraal. Gods heiligheid. Het bloed dat er vloeit als er een geboorte is. Dan kun je zelfs zeggen, zelfs in het goede waren de gevolgen en zijn de gevolgen van de zondeval zichtbaar. En merkbaar. Onreine huidziekten waren onverenigbaar met Gods heiligheid. Ziekten leggen de nadruk op zwakheid, kwetsbaarheid, de onvolmaaktheid van de mens. En ja, als je daar verder leest in die hoofdstukken, dan is er ook elke keer weer, dit zijn de rituelen waarop je gereinigd kan worden. Waarop, en dat zien we ook bij Jozef en Maria, dat ze daar met twee duiven komt, ja, als reinigingsprocedure na de geboorte van Jezus. Er is een weg terug. Er is elke keer dat God eenvoudige oplossing geeft om van de onreinheid af te komen. Sommige onreinheid was maar een dag, tot de avond. Andere kon een week duren. Dus het ging over de maandstond van een vrouw. Sommige duren weken, maanden. Bij laatstheid, jaren. Maar iemand die onrein was, was afgesloten van de tempel. Voelen we het onbehagelijke gevoel komen? Al afgesloten van de tempel. Niet in de mogelijkheid om een offer te brengen. Niet in de mogelijkheid om een zondoffer te brengen. Niet in de mogelijkheid om een brandoffer te brengen. Geen enkele mogelijkheid. Het is toch wat te begrijpen dat die vrouw die al zoveel jaren aan vloeiing leed, dat ze tussen de menigte door bij de Here wilde komen, maar ze haar vermogen al verspandeerd had aan dokters, en het was alleen maar erger geworden. Ze mocht daar niet eens wandelen, want alles wat ze aanraakte, dat was onrein. En wie raakt ze per definitie specifiek aan? De Heer. En als enige wordt hij niet onrein, omdat hij niet onrein kon worden. Maar zij wordt rein. Letterlijk. Ze moet het ritueel nog uitvoeren. Ze wordt rein. Zie je, als je dat ziet in het Oude Testament, en je begrijpt dat er heilig is, er is rein en er is onrein. Iemand die onrein is, die kan door zonde onrein geworden zijn. Maar dan is het een kwestie van belijden. Vergeving vragen, je werpen op de genade van God. Maar iemand die waar een zichtbaar iets is, moet zich reinigen door een ritueel. En pas dan kan die een offer brengen. Dus elke gelovige in het Israël, denk aan die vrouw die waar we net over spraken, die gebogen ging, of die zoveel jaren vloeiing had. Het was niet gebogen, dat was een ander. Zoveel jaren vloeiing had, die afgesneden van het hele geestelijk leven van Israël. Nergens kon ze bij zijn. Geen Pascha kon ze vieren. Was dat discriminatie? Wij voelen voor die vrouw. Maar het ging niet over die vrouw. God is heilig. Dat is het punt in het hele Leviticus. Dat is wat we voor onszelf neer moeten zetten. God is heilig. Een vrouw kan er niks aan doen als ze bloed verliest. Een priester kan er niks aan doen als ze... Bij een geboorte bedoel ik dat. Een priester kan er niks aan doen als hij gehandicapt is. Maar de focus in heel de offers en tabernakel en Leviticus is op Gods heiligheid. En als je dat gaat zien, dan ga je ook begrijpen van... God is gevaarlijk om te benaderen. Niets wat onrein is, vinden we terug in de tempel. Maar gaat u eens mee naar Openbaring 21, 27. Want als je dat gaat zien... En begrijp dat God in het midden van Israël leeft. Dan is dat een mooie spiegel waar het heen gaat. Openbaring hoofdstuk 21. Als het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdaalt. En God zijn plaats, zijn troon als het ware neerzet tussen de mensen. Bij het volk. Zijn uitverkoren kinderen. Wat zegt hij dan in het nieuwe Jeruzalem? Openbaring 21, 27. Al wat onrein is, zal er niet in komen. Als God zijn tent op aarde zet, davert zijn heiligheid nog steeds. Is die nog steeds dezelfde? Er zal niks onreins zijn. Zie je, als je dat gaat zien in Openbaring 21, dan begrijp je ook dat je de preview van God bij zijn volk, die zegt, ik als heilige woon tussen mijn mensen. Dit is de manier waarop je mij kan benaderen en de enige manier waarop je mij kan benaderen. Dat we focussen op de heiligheid van God. Onreinheid gaat bij God vandaan. En als je alles leest van onreinheid, dan komt er vaak, het eind daarvan is de dood. Wat was het meest onrecht, de grootste onreinheid die iemand kon doen? Een lijk aanraken of een dood dier. Denk maar aan Simpson. Ha! Een dood dier. Een priester mocht geen lijk aanraken. Als hij er was, dan was het een heel ritueel om hem weer, als het ware, van een volledige onreinheid terug te krijgen. In de stappen om inderdaad als priester weer te dienen. Reinheid was besmettelijk. Ik lees u gewoon Haggai 2 vers 14 voor. Daarop zei Haggai, als iemand die onrein geworden is door een dood lichaam. Zie, Haggai pakt het meest extreme voorbeeld. Er zijn dieren, er zijn andere objecten, er zijn geboortes. Een dood dier. Zeg ik dat goed, een dood? Een dood lichaam, sorry. Als iemand die onrein geworden is door een dood lichaam, iets van al die dingen aanraakt, wordt het dan onrein? En toen antwoordden de priesters en zeiden, ja, het wordt onrein. Onreinheid was besmettelijk. Als je een dood dier had aangeraakt en je raakt iets anders aan, dan was dat onrein. Dan was dat onrein, dan was dat onrein, dan was dat onrein. Dan begreep je ook dat er een grote mate van quarantaine was. Toen Mirjam melaats geworden was, waar moest ze huisvesten? Buiten het kamp. Alle melaatsen die de Heer Jezus tegenkwam, die stonden op afstand en die riepen, melaats, melaats, om het te waarschuwen. Op afstand. We zijn al buiten, we kunnen niet verder, we zitten niet in de stad. We kunnen nergens heen. Zie, onreinheid was, wie eenmaal onrein was en daar bleef, ging eigenlijk de weg naar de dood. Was op weg naar de dood. En daarom zie je dat alles in Israël voor de gelovigen was gericht om rein te worden. Om zich te richten op God en zijn heiligheid, want daar was het leven. Om inderdaad in relatie tot Gods heiligheid te staan en rein te blijven. Zie je, net wat ik zei, het was zo besmettelijk dat elke Israëliet, kun je dat voorstellen? Zo besmettelijk dat elke Israëliet dagelijks constant daarmee geconfronteerd werd. Denk eens aan een vrouw die een maanstond heeft. Ik bedoel, de vrouwen zwijgen daar het liefst over. Zelfs onderling. Er is een bepaalde schaamte. Wel, dat was niet altijd privé te houden. We nodigen je uit voor een maaltijd, liever niet. Waarom niet? Wel, ik voel me niet zo goed. Nee. Constant was daar die druk. Constante alertheid bij alles wat je aanraakte. God gaf in alle mogelijkheden om degene die onrein geworden was, ook weer rein te worden. En soms lag er ook een stuk oordeel dat hij mensen onrein liet. Koningen die de tempel binnengingen. Uzia, we hebben er net over gelezen. Jesaja hoofdstuk 6, als we in Kronieken lezen. 2 Kronieken 24 of 24, 26, zo ergens in die buurt. Wat lezen we daarover? Uzia, toen hij hoogmoedig in zijn hart geworden was. De koning die 52 jaar regeerde, ging de tempel binnen. Vergelijkbaar met het tabernakel, om reukwerk te ontsteken. 80 priesters komen voor hem staan. En die zeggen, dat is niet, dat komt u niet toe. En wie bent u om mij tegen te houden? En de melaatsheid brak uit op zijn gezicht. Een onrein iemand in de tempel. Wat gebeurt er? Eruit die man. Was die rein toen hij daar binnenkwam? Ja. Maar hij was niet heilig. En was niet apart gezet om dat te doen. Wel mensen, ik hoop dat u enigszins gaat begrijpen dat die offers zoals die gebracht worden, dat daar een belangrijke basis voor ons. Maar ik wil u nog meenemen naar 1 Johannes hoofdstuk 1 vers 9. Want hier ligt een enorme toepassing in voor ons. Met de kruisdood van de Heer Jezus zijn alle wettelijke bepalingen van offers afgeschaft. Maar niet hetgeen ze communiceren. De eis is niet verlaagd. De standaard van Gods wet is nog steeds hetzelfde. En wat lezen we daar in 1 Johannes hoofdstuk 1 vers 9, dat de rituelen waren inderdaad voor Israël. Die waren tijdelijk en die zijn opgegeven bij de kruisdood van de Heer Jezus Christus. Maar wat staat hier? Als wij onze zonde belijden, dan zijn we betekenen dat we onrein zijn. Hè? Als we zonde hebben, dan zijn we onrein. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Of we denken van 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 16, die belangrijke verse uit Leviticus. Wees heilig, want ik ben heilig. Het is voor ons net zo. De zonde kleeft ons makkelijk aan. Wij leven net zoals de Israëlieten in deze wereld. Wij worden besmet en besmeurd. Wij moeten hard werken om als het ware de heiliging in te zetten. En naar het reine te streven. Onreinheid. Ik zou bijna zeggen, doe niks en je wordt het. Dat gaat vanzelf. Maar het vraagt alles van ons om te streven naar de heiliging. En dat hebben ze hiernaast niet helemaal door. Vers 15. Maar zoals van 1 Petrus 1. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Dat is geen donderpreek, mensen. Maar dan zien we dat de toepassing niets veranderd is. Voor ons is het net zo. Ook al hebben wij Gods geest bij ons en in ons. is dat de kruisdood van Jezus heeft al onze zonden betaald. Mijn neiging gaat makkelijker ervan af naar het onreine dan naar het reine en het heilige. En voor de oud-testamentisch gelovigen hadden zoveel mooie beelden waar eigenlijk hetzelfde naar voren komt als wij strijden. Mogen we als gelovigen inderdaad zeggen, Heer, we hebben u lief. Neem ons bij de hand. Vorm ons. Hou ons rein en maak ons heilig. Zet ons in een juiste relatie met u. Als u de Heer Jezus kent, maak dat uw doel. Als u de Heer Jezus nog niet kent, dan bent u een onheilige. Dan bent u onrein. Kom in relatie met God. Dat heeft hij bewerkt door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. In hem staan de armen wagenwijd open om alles wat onrein is te heiligen. Buig voor hem. Nader tot hem. Zie je ongerechtigheid. Smeek, bid, vraag dat hij je ogen opent en laat zien dat je onrein bent, onheilig. Want wat is het punt bij iemand die het niet ziet, die denkt dat hij goed is. En dat hij zo God kan benaderen. Net als Uzia gaat de tempel in. Ik en God hebben een deal. Niemand sluit een persoonlijke deal met God. God zegt, ik ben heilig. En ik bepaal hoe jij tot mij kan komen. Dat is alleen maar door geloof in de Heer Jezus Christus. En berouw en inkeer. Wel, Vader, ik dank u dat u in uw heiligheid de deur niet heeft toegedaan. Heer, want dat zou verdiend zijn. Na Adam, Heer, en Eva en hun zonde had u de deur kunnen toedoen en zeggen, mijn heiligheid verbiedt nog één zondaar in mijn aanwezigheid. En u heeft daar volledig gelijk in. Maar uw goedheid en uw barmhartigheid en uw volmaakte compassie, Heer, liet u zien dat u een God bent die uw heiligheid en in relatie wil staan. En dat u zelfs zo dicht mensen bij u wil hebben, priesters. Waarvan zelfs in het hoofdstuk vandaag geschreven wordt, als zij zondigen. Zelfs de priesters die in het heilige der heiligen mochten komen, die moesten eerst voor zichzelf een offer brengen. Heer, dat zelfs die mensen zo dicht konden naderen tot u. Mozes, die u bij wijze van spreken van aangezicht tot aangezicht kon zien. Heer, u heeft ze volledig beschermd van uw heiligheid. Want uw heiligheid is gevaarlijk, Heer. Het davert aan alle kanten en het laat de zonde van ons zien. O Heer, ik kan maar één ding zeggen, net als Jesaja. Mag uw heiligheid ons ook laten zien wie wij zijn en onze relatie met u. En dat wij ons werpen op de Heer Jezus Christus, ons geloof en vertrouwen stellen op hem en leven voor hem. Heer, ik kan het makkelijk zeggen, maar ik ben net als een ieder die hier zit, Heer. Strompelend, struikelend, vallend, Heer, wenend over mijn eigen tekortkomingen. Ziende op mijzelf, Heer, met onreinheid besmet en bevuild. Maar er is voor een ieder van ons die hoop, die inderdaad zo mooi is, als wij onze zonde belijden. U, Heer, bent getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. Omdat Christus al betaald heeft, kunnen onze zonden direct vergeven worden. En ons te reinigen van al onze ongerechtigheid. Heer, reinig mij, reinig ons als gemeente. Maak ons wat we moeten zijn. Dat we in een heilige relatie met u staan. Heer, dat zijn we niet. Op heel veel fronten. En daar bid ik toe. Dat u in uw genade dat wil bewerken, in Jezus' naam.